Dit is de zondagochtenddienst van 21 april 2013. De boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
Goedemorgen, ik wil vandaag twee stukjes. Het onderwerp gaat over Bethesda, maar voordat ik dat lees wil ik een stukje uit Psalm 90 met u lezen. Als u dat wil opzoeken, Psalm 90. Dat is misschien een beetje een vreemde intro, maar straks dan komt het verband wel. Psalm 90, ja, ik heb nog de MBG, maar we moeten maar gewend zijn aan verschillende vertalingen. Psalm 90 en dan vers 7. Echte volle evangelietekst. Want wij vergaan door uw toorn, door uw grimmigheid worden wij verdelgd. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij voleindigen onze jaren als een gedachte. En dan ga ik nog even naar vers 11. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? En dan vers 16. Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. De lieflijkheid van de Heer onze God zij over ons. En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestig dat. Merkwaardige stukjes. Maar wordt vervolgd. Johannes 5, als u dat ook wil opzoeken uit het Nieuwe Testament. Johannes 5. En dan begin ik gewoon bij vers 1. Johannes 5. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt. Met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden. Die wachten, en hier moet u even opletten, want dat staat niet in het MBV, dat vers 4 dat is weggelaten. Maar in de meeste andere vertalingen staat het wel. Die blinden, verlamden, verschrompelden, die wachten op de beweging van het water, want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neer in het bad. En dan bewoog het water en wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. Dus deze tekst, die staat in sommige vertalingen niet. Vers 5 wel weer. En daar was een man die reeds 38 jaar lang ziek was geweest. Hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij daar reeds lange tijd was, zei hij tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heer, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt, in het water in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene, het is Sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Toch hij antwoordde hun, ja, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga uw weegs. Ze vroegen hem, wie is de mens die tot u gezegd heeft, neem op en ga uw weegs? Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hen in de tempel en zei tot hem, zie, gij zijt gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. De man ging heen en zei tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hierom dan trachten de Joden hem des te meer te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat schond, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. Heerlijk hè, als wij ook God onze vader mogen noemen. Bethesda. In de MBV-vertaling staat Bethsaida, maar ja, het is meer bekend als Bethesda, denk ik. Dat woord, dat betekent huis van barmhartigheid. Huis van genade. Je hebt ook in Hogeveen heb je een ziekenhuis, dat zo heet. En ik geloof dat er nog ergens een ziekenhuis is. Dat over de hele wereld wel meer ziekenhuizen die zo heten, Bethesda. En er zijn 5 zuilengangen en er zijn een heel groot aantal zieken. Blinden, hebben we gelezen, verlamden, misvormden. En die liggen daar en die liggen daar te wachten op een wonder. En ze liggen de hele dag liggen ze te kijken naar dat water. Want als dat water beweegt, dan moet je erbij zijn. En de eerste die dan in dat water komt, die wordt gezond. Althans, dat is het verhaal wat daarmee verbonden is. En zoals ik al zei, van in de MBV staat dat wat minder duidelijk. Hè? Er is een tekst weggelaten. Maar huis van barmhartigheid, Bethesda. Nou, ik denk, om maar even meteen een steen in het water te gooien. Je kunt beter zeggen, het is een huis van onbarmhartigheid. Want het gaat er niet eerlijk aan toe. Hè, er wordt voorgedrongen. En egoïsme speelt daar een rol, dat viert daar hoogtij. En deze man waar we over gelezen hebben, die is iedere keer te laat. Wat een verdriet, mensen, wat een ellende. Wat een teleurstelling en verbittering, weer te laat. Wat een duivelse willekeur ook, hè, als je net niet gered hebt. Wat een trieste bedoeling zal dat in die zuilengalerij geweest zijn. Kijk, en er zit dus ook een vroom verhaal aan dat bad. Van tijd tot tijd, dan daalt daar een engel neer en dan beweegt het water. Vers 4 in de MBG. En dan moet je er heel snel bij zijn, want alleen de eerste, die wordt genezen. En als je als tweede erin gaat, ja, jammer. Beurt voorbij. Je kunt je afvragen, is dat een engel van God? He, andere vertalingen, er zijn een heleboel andere vertalingen, die spreken gewoon over een engel. En de MBV die heeft dan deze tekst weggelaten, omdat in enkele handschriften komt dat niet voor. Maar ik geloof niet dat dat een engel van God was. Want ik geloof dat God niet onbarmhartig is, dat God niet willekeurig is. Nee, ik geloof, ik heb God leren kennen als een God van barmhartigheid. Als een God die rechtvaardig is. Als een God die vol liefde is. En gelooft u dat God werkt met het recht van de snelste? Nou, ik niet. Ja, maar kun je zeggen van ja, maar er worden toch mensen genezen. Dat is toch mooi als dat gebeurt. En zo zijn er vandaag ook veel christenen die denken van nou, als je maar genezen wordt, dan is het goed. Het werkt toch immers? Ja, maar wat werkt er? Wat zit er achter? Wie zit er achter? Wat gebeurt daar nou precies? Is dat wat daar gebeurt, is dat in overeenstemming met de principes van God? Kijk, want wonderlijke, bovennatuurlijke zaken, die kun je zo makkelijk aan God toeschrijven. En er zijn vandaag de dag zoveel alternatieve genezingsmethoden. Ja, en dat heet dan heel eufemistisch, wordt dat genoemd complementaire geneeswijzen. Mensen zoeken langs bovennatuurlijke weg genezingen, met yoga, met homeopathie, met acupunctuur. Het is niet te verklaren, maar het werkt, tussen aanhalingstekens. En het lijkt heel onschuldig. En oh wee, als je er wat van zegt. En waarom zou je dan daaraan moeten gaan zitten graven en moeten gaan zitten analyseren of zo? Wat er nou, wat erachter zit. Nou, ik geloof als het niet uit God komt, dan kan het alleen maar uit een andere bron komen. Dan komt het uit de duivel, dan zit de duivel erachter. En die heeft er belang bij dat hij niet ontmaskerd wordt. Hij blijft liever verborgen. En soms wordt zelfs de naam van God als een soort van dekmantel gebruikt. En dan heb je geestelijk inzicht nodig om te ontdekken, wat is nou goed? Wat is uit God? En wat is niet goed? Het is belangrijk om te zien uit welke bron je put. Ja, er worden mensen genezen in Bethesda. Dat is het verhaal. Er werkt iets bovennatuurlijks. Ja, je kunt wel zeggen dat je het verklaart doordat het een geneeskrachtige bron was of zoiets dergelijks. Of dat het gewoon puur suggestie was. Nou, maar ik geloof dat de duivel werkelijk in staat is om bedriegelijke wonderen te doen. Hij doet zich voor als een engel des lichts, ook vandaag. Want hij is helemaal niet origineel. Hij doet nog steeds hetzelfde. Maar die duivel die kent geen genade. Hij geneest niet voor niets. Hij doet niets voor niets. Hij wil je misleiden en op een weg brengen buiten het plan van God. En zo wil hij macht over mensen krijgen. Die zich daarvoor openstellen. Zo kan een mens gebonden raken. En als de duivel op die manier invloed heeft gekregen omdat hij een mens zogenaamd genezen heeft, dan gaat die ziektemacht er misschien wel uit. Maar dan komt er een sterkere boze geest voor terug. Jezus heeft dat ergens anders uitgelegd. En dan wordt het met die mens erger dan in het begin. Matteüs 12. Terug even naar Bethesda. Ik denk dat het dus niet zo onschuldig is wat daar gebeurt. Het is een occult en triest klimaat van dood en van liefdeloosheid. Van ikke. Ikke eerst. Van misleiding. Nou, dan denk je, is dit nou wel een opwekkende boodschap voor de zondagmorgen? Hè? Is dit alles wat we uit dat verhaal kunnen leren? Nou, ik denk, er gebeurt nog iets belangrijks in dit verhaal. Jezus die komt langs. Hè, Jezus die ziet die man liggen en hij weet hoe lang die man al ziek is. Hoe weet Jezus dat? Waarom gaat hij langs Bethesda? Doet hij dat zomaar? Of kom, ga eens even eentje wandelen op de Sabbat. Nee, ik geloof, Jezus doet in zijn leven niks zomaar. Maar hij is helemaal afgestemd op de wil van de Vader. Hij zegt ook zelf, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader hebben zien doen. En wat deze doet, dat doet de Zoon ook even zo. Zijn hele leven, zijn hele bediening staat in het teken van het plan van God uitvoeren. De wil van God uitvoeren en het werk van de boze verbreken. Want dat is de bedoeling van God. En alles in zijn leven van de Heer Jezus werkt toe naar die climax van het kruis en van de opstanding. Waarbij hij het rijk van Satan heeft overwonnen. Om ons vrij te kopen. En daar, op die opdracht, daar is Jezus op gespitst. En zo loopt hij daar. En ik geloof wonderen en tekenen die Jezus doet, die zijn ook in lijn met dat plan. Die hebben ook vaak een diepere betekenis. Als je over de bruiloft te Cana spreekt of de tempelreiniging, dat zijn wonderen die hebben een betekenis. En het gaat hier in dit verhaal ook niet alleen om de genezing van die ene man. Er staat dat Jezus naar Jeruzalem is gekomen ter gelegenheid van een feest van de Joden. En welk feest dat was, dat staat er hier niet bij. Maar wat is het feest van de Joden? Pasen, ja, paasfeest inderdaad. En ik geloof dat voor Jezus ook feesten heel erg belangrijk zijn. En niet zozeer vanwege de traditie. Weer eitje, nou ja, ik denk niet dat hij toen eitjes had. Maar, nee, het gaat hem niet om de traditie of om de uiterlijke vorm. Maar het gaat De Heer Jezus, om wat heeft God de Vader daarmee bedoeld? Wat is het wezen van Pasen? En Jezus beseft ook, ik mag straks dat smetteloze paaslam zijn. Ik mag de werkelijke oplossing brengen voor deze man die hier ligt, maar ook voor ons zoals we hier nu zijn. Die man die is al 38 jaar ziek. Een half mensenleven. Ik weet niet hoe oud ze toen gemiddeld werden, maar een half mensenleven. Misschien wist Jezus dat eerst ook niet precies, maar als hij dat hoort, 38 jaar, dan gaat er bij de Heer een lampje branden. Daarom heeft de Heilige Geest mij hier gebracht. Want 38 jaar, zo'n tijd, dat heeft een klank, dat heeft een betekenis. Dat herinnert ergens aan. Kijk, als wij bij ons zeggen 65 jaar, ik begreep dat jij daar een beetje in de buurt zit. Waar denk je dan aan, 65? Pensioen, ja, AOW, als het een beetje mee zit. Ik moet er nog waarschijnlijk 1 of 2 jaar langer op wachten, maar goed, dat zijn jullie vergeven. Maar 38 jaar lang, zo lang zorven de Israëlieten in de woestijn, nadat de verspieders waren teruggekomen uit het land Kanaan. U weet dat misschien nog wel, staat in Deuteronomium 2. Die verspieders waren teruggekomen. Die hadden gezegd op 2 na van jongens, dit gaan we niet redden. Laat maar weer teruggaan. 38 jaar lang moesten ze rondzwerven in die woestijn. Vanwege hun ongeloof. Vanwege hun verzet tegen het plan van God. En God moest hun overgeven aan wat ze eigenlijk zelf gekozen hadden. Wat ze zelf gewenst hadden, de woestijn. En dat ongelovige geslacht dat stierf in de woestijn op 2 mannen na. Jozua en Caleb. En pas dat volgende geslacht mocht het beloofde land Kanaan binnengaan. 38 jaar, je zou er gewoon ziek van worden. Zo lang, zo eindeloos. Dat was geen prettige herinnering. En we hebben een stukje uit Psalm 90 gelezen. Dat is een psalm van Mozes. En dat herinnert aan die periode. En somber klinkt het dan in vers 7, want wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij verdelgd. En in de NBV staat, wij komen om door uw toren. Door uw woede bezwijken wij. Dat is dus een uitermate donkere periode in de geschiedenis van Israël. Sterven in de woestijn. Niet op weg zijn naar Kanaan. Niet kunnen binnengaan in het beloofde land. Geen uitkomst zien. Want ze hadden het plan van God weerstaan. Het was een tijd van verzet. Van Godverlatenheid. Van eenzaamheid. Deze man die is ook 38 jaar ziek. Zou hij nog hoop gehad hebben? Ik weet het niet. Als Jezus deze man ontmoet, dan onderscheidt de Heer wat er in de geestelijke wereld bij die man speelt. En dan gaat het om veel meer dan alleen die zieke man. Want ik geloof dat die zieke man, dat een beeld is van de geestelijke situatie van het volk Israël. Jesaja profiteert daarvan in Jesaja 1. Ze hebben de Heer verlaten. Ze hebben de heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend. Het hele hoofd is ziek en het hele hart vol krankheid. Van de voetzool tot de schedel is er niets meer gaaf. Het leven God, dat was weggeëbd. Het zicht op wie God echt is, op de barmhartigheid van God. Wie heeft dat weggenomen? Heeft de duivel gedaan. Mensen hebben zich daarvoor opengesteld. Maar het kan ook het beeld zijn van de geestelijke situatie van christenen nu. Want we kunnen zeggen, ja, dat was vroeger. Het zal met die man zo geweest zijn. Het zal met het volk Israël zo geweest zijn. Maar het kan ook vandaag spelen. Het kan ook zelfs onze geestelijke situatie zijn. Je kunt ook vandaag het gevoel hebben dat je vastzit in die woestijn. Dat je dorheid in je leven ervaart, dat er geen hoop meer is. Dat je zegt, ja, ik sjok wel rond. Ja, ik kom iedere keer weer op datzelfde punt terug. Er is geen hoop. Er is geen uitzicht op leven. En misschien top je zo al jaren en wacht je al jaren op een wonder. Maar gelukkig, toen we Psalm 90 lazen, Dan zie je dat Mozes niet blijft steken in die somberheid. Maar vanuit zijn nood roept hij God aan en zegt hij, keer weer, o Heer, hoe lang nog? Ontferm u over uw knechten, laat uw werk aan uw knechten openbaar worden en uw heerlijkheid aan uw kinderen. Dat is een noodkreet van hem. En ik geloof, als je zoiets tegen de Heer, tegen God zegt, dan kan hij daar iets mee, dan kan hij met je verder. En misschien dat die man in Bethesda die daar lag, dat hij die Psalm 90 ook wel kent. Maar dat hij niet verder was gekomen dan die eerste paar sombere versen. En dan vraagt Jezus hem, wil jij gezond worden? Kun je afvragen, wat een vraag voor een langdurig zieke. Hè? Stel je voor, je komt op ziekenbezoek bij iemand. En het eerste wat je vraagt, wil je gezond worden? Is dat het meest tactvolle ziekenbezoek of eerste woord wat je dan zegt? Nou, ik denk dat Jezus ongelooflijk tactvol is. Ik denk dat Jezus dit ook vraagt met een bedoeling. Want hij wil die man wakker schudden. Hij wil die man hoop geven. Hij wil hem een hele andere kijk geven op zijn situatie. Want gezond worden, ik denk dat hij daar amper meer aan dacht. Ik denk dat hij heel veel hoop had opgegeven. En als Jezus dan vraagt, wil je gezond worden, dan gaat het niet alleen over zijn lijf, maar dan denkt hij nog veel verder. Ik geloof dat je lichamelijke genezing er helemaal bij hoort, natuurlijk. Maar het gaat hier om je totale mens zijn. Dat die weer gezond mag worden. Dat je gezond wordt in je denken, in je lijf, naar geest, ziel en lichaam, in je gevoelens. En als de Heer dat zegt, wil je gezond worden, dan heeft hij het niet alleen tegen die man. Die ooit, 2000 jaar geleden in Bethesda. Maar dan heeft hij het ook tegenover ons. Dan denkt hij ook aan die hele schepping die zucht onder het juk van de duisternis. God heeft een plan om dat weer te herstellen. Gezond worden, dat is volledig mens worden. Gods bedoeling. Vrij van overheersing van de macht van Satan. Vol van de gezondmakende kracht van de Heilige Geest. Vol van leven Gods. En dat is dat al die talenten die de Heer je heeft gegeven, dat die voluit openbaar worden. Wil je gezond worden? Maar kijk, de duivel heeft die man zo gefixeerd op wat hij allemaal niet kan. Op wat hij niet heeft, op wat al die 38 jaar lang niet is gebeurd in zijn leven. Op die voortdurende teleurstelling. Hij is er helemaal aan gewend. Het heeft zijn hele leven misvormd. Al die jaren lang. En dat gaat veel verder dan de ziekte die hij had. Ik weet niet precies wat hij had. Maar wat deze man nodig had, dat was dat hij anders ging leren denken. Dat hij los moest komen van de misleiding van de duisternis. Dat hij moest leren wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. Daar moest hij oog voor krijgen. Maar als Jezus dat dan aan hem vraagt, dan is zijn antwoord, zijn schreeuw, zijn nood is van, ik heb geen mens. Er is niemand. Hij voelt zich hulpeloos, hij voelt zich uitzichtloos, eenzaam. En ja, als we eerlijk zijn, vandaag de dag kan je nog zo voelen. Ik heb geen mens, ik heb niet een echte vriend. Er is niemand die mij helpt. Ik lig hier maar op mijn matje en ik ben murf door de omstandigheden. En als mijn hoop dan even opflakkert, fijne samenkomst, wordt het direct weer uitgeblazen, dat flakkerende vlammetje. Weet u wat ik zo gaaf vind? Jezus die hoort dat, die man dat zo zegt. Hij luistert. Gaaf als je dat kunt. En verwijt hij dan die man van, joh, dat is helemaal niet waar. Je hebt een heleboel mensen om je heen, je hebt familie en dit en dat. Nee. Gaat de Heer een preek afsteken? Dat hij zegt van, ik ga je eerst eens even vertellen vanuit het Oude Testament hoe het allemaal precies zit en zo. Doet hij hier ook niet. Hij zegt heel eenvoudig, sta maar op. Neem je matras op en wandel. Geweldig. Die man die doet dat. Hij moet zelf dat gaan doen. En wat zal dat voor een bijzonder moment geweest zijn, hè? Hij staat op en hij wordt gezond. En hier op dat moment wordt vervuld waar Mozes om gebeden heeft. We hebben het gelezen in Psalm 90. Keer weer, o Heer, ontferm u over uw knechten. Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden en uw heerlijkheid aan uw kinderen. Nou, zou die man dat gemerkt hebben? Dat het werk van God aan hem openbaar werd? Gods genade die werd in die man zichtbaar, merkbaar. Hij voelde dat. Hij beleefde dat met zijn hele mens zijn. En ik denk dat de Heer helemaal begreep dat die man dat niet uit zijn eigen kracht, vermogens kon doen. Hij zei niet van, joh, je moet wel flink zijn. En als je nou begint met oefenen, eerst een metertje en dan volgende week kom ik weer langs. Gaan we 2 meter, hè? Gaan we lopen of zo? Nee. De Heer zag wel het onvermogen van die man. En die zag ook dat hij helemaal vast zat. Maar de Heer die komt hem tegemoet. Hij grijpt in het leven van deze man. En dan kun je afvragen van, wat geloofde die man nou precies? Wat wist hij van de Heer Jezus? Wat kende die de Heer Jezus? Nou, dat weet ik niet. Maar de Heer Jezus kent hem wel. Hij ziet zijn hart, hij ziet de hunkering in zijn hart. De hunkering naar echt leven. En als het goed is, dan zit dat in elk mens. En Jezus die is erop uit om ook voor deze man verlossing te brengen. Voorbijziend aan wat het verleden is geweest. Je kunt ongelooflijk lang met dat verleden bezig blijven. Maar het gekke van tijd is dat het nooit om te keren is. Het gaat altijd vooruit. En de Heer die is daar ook mee bezig met de toekomst van die man. En de Heer die gaat hem niet eerst opmeten met een centimeter van, heb jij wel genoeg geloof? Of heb jij voldoende bijbelkennis? Wel nee. De Heer die zegt, neem je matras op. Sluit je verleden af. Ga niet terug naar die matrasplek. Maar zet bewust een streep onder dat oude denken en oude leven. Kies daar zelf voor. Kies dat je gaat leven uit genade. En hier zegt wandel. Ga verder met die paar woorden die ik je gegeven heb. Die man, dat vind ik het gaaf, die doet dat. Hij pakt zijn matras op. Op Sabbat, ja. En hij stapt zelf uit die zuilengalerij de straat op. Hij is gehoorzaam aan de opdracht van Jezus. Hij kiest, wist hij veel wat er nog verder zou gaan gebeuren. Dat had hij allemaal niet voor zich. Maar hij proeft iets in de stem van de Heer van, dat moet ik doen. En hij gebruikt wat hij van de Heer heeft ontvangen. En dan gaat hij naar de tempel. Ik denk dat Die man is zo blij. Die heeft behoefte om de Heer te danken. Om God te danken. Hij kan zijn geluk niet op. Ik ben gezond. Ik heb weer toekomst. En het is normaal voor een mens om God te danken. Om God groot te maken. Dat is ook normaal voor ons. Kijk, het was nodig dat die man helemaal loskwam van die Bethesda-boodschap. Die alleen gericht is op wonderen uit verdachte bron. En niet op het leven Gods door Jezus. En zo wil de Heer dat ook wij loskomen van elke geestelijke verlamming. Van lamlendige gevoelens. Van betovering en van misleiding. Van, nou noem het maar even, dat matrasgevoel. En dat lukt je niet vanuit je eigen kracht. Dat lukt je niet om jezelf eens flink op te peppen. Maar weet je wat je daarvoor nodig hebt? Dat is de kracht van Gods geest. Daardoor zul je loskomen van de duisternis. Daardoor zul je ervaren wat is werkelijk vrijheid. En soms is het nodig dat er echt banden met de duisternis, dat die verbroken moeten worden. Ja, en dat kan, hier gebeurt dat even heel snel, maar dat kan soms een heel gevecht zijn. Waarin je woorden van God tegenover de leugens van de duisternis moet stellen. En dan is het ook heerlijk als je in een gemeente komt en als je broeders en zusters hebt die samen met jou zo'n gevecht aan willen. Dat je elkaar daarin ondersteunt. Dat je elkaar daarin aanspoort. En dat je samen die strijd tegen de duivel oppakt. Zodat je ervaart, ja, er komt vrijheid. Hoe dan ook. Sta op, zegt Jezus. Ik geloof, die woorden van Jezus, daar hoor je nog een diepere betekenis in. Dat is de belijdenis van hemzelf ook. Het is de paasboodschap die Jezus hier belijdt. De jubel van de verlossing die klinkt. Van de overwinning. Van het opstaan uit de dood. Door diezelfde kracht van de Heilige Geest. Dat gelooft Jezus. En dat geloof van Jezus, dat spreekt hij uit over die man. Sta op. Sta op. Dat is ook een uitdaging voor ons. Wat doe ik ermee? Blijf ik op mijn matrasje liggen? Of ga ik mee in de uitnodiging van de Heer Jezus, ook deze morgen? Ga ik mee met de woorden van de Heer? Of blijf ik toch een beetje rondtobben in die oude gedachten? Jezus die zoekt mensen, ook vanmorgen, die hun onvermogen beseffen. Die ergens heel, heel eerlijk tot de conclusie komen, ik red het zelf niet. Maar die gehoorzaam willen zijn aan de oproep van de Heer. Die luisteren naar dat sta op. Die zich openstellen voor de werking van Gods geest. Die ons de kracht geeft om wel op te staan. Om los te komen van die stomme matras. Tot slot, Jezus die vindt die man weer in de tempel. En die zegt, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. En dan kun je afvragen, ja, wat is erger dan 38 jaar lang ziek zijn, zonder hoop op genezing? Nou, weet u wat dat is? Dat is als je iets van God ervaren hebt, dat je genezen bent, misschien naar je lichaam, en dat je toch door zonde of gebondenheid voor eeuwig verloren gaat. Dat is pas erg. He, dat je, weet je wat erg is? Als je toch weer terugkeert naar die matrasplek. En dat je maar in die woestijn blijft rondzwerven, zonder echt in te gaan in dat beloofde land. Dat je misschien de heerlijkheid van de Heer hebt ervaren. Dat je er ook van kunt getuigen, maar dat je toch weer teruggaat naar je oude leven, naar je oude plekje. Dat je als christen opnieuw een beroep doet op Bethesda. Dat is pas echt erg. Zondig niet meer, zegt de Heer. Laat je niet langer in met dat Bethesda-denken. Breek met dat oude denken, maar laat je vernieuwen in je denken. Probeer te ontdekken hoe God denkt, hoe zijn wil is, wat zijn plan voor je leven is, hoe groot zijn genade is. En aanvaard Jezus als de enige die kan helpen. Nou, vanuit die tempel gaat die man verder met zijn leven. Ondanks de kritiek van de Joden, want hij zegt van jongens, het is Jezus hoor. Die heeft het gezegd. En dat was voor hem belangrijk. Hij heeft nu toekomst. Want die belijdenis die vervult nu verder zijn leven. Jezus heeft mij gezond gemaakt. En ik hoop dat u dat ook kunt zeggen, of dat nou naar je lichaam is, of naar je denken, of naar je gevoel. Jezus heeft ons gezond gemaakt. En dat is een reden voor dankbaarheid. Jezus heeft zijn gedachten gezond gemaakt. Jezus heeft zijn idealen op een heel ander plan gebracht. Jezus roept ook ons op vandaag om op te staan. Om te breken met zonde als dat er is, als dat speelt met leugens. Om niet terug te keren naar dat oude, maar om onze weg te gaan met hem. En om, als het nodig is, als de Heer je dat openbaart, als die je dat laat zien, om dan ook werkelijk serieus bevrijding te zoeken. Maar start bij je besluit in je hart. Heer, ik wil u volgen. Ik wil u gehoorzamen. Ik wil de weg gaan van u. We lazen Psalm 90. Vers 16, Heer, laat uw werk aan uw knechten openbaar worden en uw heerlijkheid over uw kinderen, ook hier in Den Haag. Amen.
Opwekking 4:29. God wijst mij de weg. Als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. En hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. En als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Opwekking 4:29. 3, 23. We zijn deze ochtend begonnen met: Heer mijn God, u bewijst mij zoveel goedheid en liefde. U wil ik met mijn hele hart prijzen en altijd alleen uw naam de eer geven. In het woord van Ronald kwam ook naar voren dat die man de Heer God groot maakte en dat ze dat allemaal hebben gezien. Wat is er met jou gebeurd? 2:23. Neem dat mee voor van de week. Van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. Bouw uw koninkrijk in en door ons. Dat is het gebed wat we als slotlied met elkaar en ook na elkaar uitzingen en bovenal naar de Heer toe uitzingen. Lied 210. Er schijnt een straal. koffie. Water even fijn aan. En we zien elkaar.
Thank you.